Hoofdstuk 13. Twee aanbidders. Christus sprak de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar tot enkele mensen die van zichzelf dachten dat zij rechtvaardig waren en die alle anderen verachten. De Farizeeër gaat naar de tempel om te bidden, niet omdat hij het gevoel heeft dat hij een zondaar is die behoefte heeft aan vergiffenis, maar omdat hij zich als rechtvaardig beschouwt en verwacht dat hij zal worden geprezen. Hij ziet zijn aanbidding als een verdienste die hem bij God zal aanbevelen. Bovendien zal het volk een hoge dunk krijgen van zijn vroomheid. Hij hoopt zowel de gunst van God als van de mensen te verkrijgen. Zijn aanbidding wordt gedreven door eigen belang. Hij is vol van zichzelf. Dat blijkt uit zijn uiterlijk, zijn manier van leven en zijn wijze van bidden. Terwijl hij zich van de andere mensen afzondert, alsof hij wil zeggen: "Blijf daar, nader niet, want ik ben voor u ongenaakbaar." Jesaja 65 vers 5, staat hij daar en bidt bij zichzelf. Heel zelfvoldaan denkt hij dat God en de mensen hem met dezelfde waardering beschouwen. "O God, ik dank u," zegt hij, "dat ik niet zo ben als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar," Lucas 18 vers 9 tot met 14. Hij beoordeelt zijn eigen karakter niet aan de hand van Gods heilige karakter, maar vergelijkt het met het karakter van de mensen. Zijn gedachten worden afgeleid van God naar de mens. Hierin ligt het geheim van zelfvoldaanheid. Hij gaat door met zijn goede daden op te sommen. "Ik vast 2 maal in de week, ik geef 1/10 van al mijn inkomsten." De godsdienst van de Farizeeër raakt het hart niet. Hij zoekt geen godgelijkheid van karakter. Geen hart vol liefde en barmhartigheid. Hij is tevreden met een godsdienst die alleen maar betrekking heeft op de uiterlijke dingen. Zijn gerechtigheid is de zijne, het resultaat van zijn eigen werken, en beoordeeld naar menselijke maatstaf. Wie van zichzelf vertrouwt dat hij rechtvaardig is, zal anderen verachten. Zoals de Farizeeër zich oordeelt naar andere mensen, beoordeelt hij ook anderen naar zichzelf. Zijn gerechtigheid wordt gemeten naar de hunne, en hoe slechter zij zijn, des te rechtvaardiger schijnt hij te zijn. Zijn zelfgerechtzaamheid brengt hem ertoe te beschuldigen. Andere mensen veroordeelt hij als overtreders van Gods wet. Zo openbaart hij de geest van Satan die de aanklager der broederen wordt genoemd. Hij kan onmogelijk met deze geest bezield met God in gemeenschap treden. Hij gaat naar huis, verstoken van Gods zegen. De tollenaar was met een andere aanbidder naar de tempel gegaan, maar al gauw zonderde hij zich af van hen als één die onwaardig is om deel te hebben aan hun diensten. Terwijl hij van verre stond, wilde hij zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg zich op de borst, met bitter zelfverwijt en afkeer van zichzelf. Hij beseft dat hij tegen God had gezondigd en dat hij onrein en zondig was. Hij kon zelfs niet hopen op medelijden van degenen die rondom hem stonden, want zij beschouwden hem vol verachting. Hij wist dat hij door geen enkele verdienste God kon naderen en riep vol wanhoop uit: "O God, wees mij zondaar genadig." Hij vergeleek zich niet met andere mensen. Overweldigd door een besef van schuld, stond hij daar alsof hij zich alleen in Gods tegenwoordigheid bevond. Zijn enig verlangen was naar vergeving en vrede. Zijn enige smeekbede was Gods barmhartigheid. En hij werd gezegend. "Ik zeg u," zei Christus. Deze keerde, in tegenstelling met de ander, gerechtvaardigd naar huis terug. De Farizeeër en de tollenaar vertegenwoordigen 2 groepen waarin zij, die God komen aanbidden, worden verdeeld. De eerste vertegenwoordigers van deze groepen vinden wij in de eerste 2 kinderen die op de aarde geboren werden. Kaïn meende van zichzelf dat hij rechtvaardig was en naderde God met alleen een dankoffer, Genesis 4 vers 3 tot en met 5. Hij beleed geen schuld en voelde geen behoefte aan genade. Maar Abel kwam met het bloed dat heen wees naar het lam van God. Hij kwam als zondaar en beleed dat hij verloren was. Zijn enige hoop bestond in de onverdiende liefde van God. De Heer erkende zijn offer, maar Kaïn en diens offer zag hij niet aan. Het besef van onze nood, het erkennen van onze armoede en zonde, is de eerste voorwaarde om door God te worden aanvaard. Zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen, Matteüs 5, vers 3. Voor de beide groepen, voorgesteld door de Farizeeër en de tollenaar, vinden wij een les in het leven van de apostel Petrus. Toen hij pas als discipel was geroepen, voelde Petrus zich heel sterk. Evenals de Farizeeër was hij naar zijn gevoel niet als de anderen. Toen Christus aan de vooravond van zijn verraad zijn discipelen waarschuwde, "Gij zult allen aanstoot aan mij nemen," zei Petrus vol zelfvertrouwen, "al zouden alle aanstoot aan u nemen, ik zeker niet." Markus 14, vers 27 en 29. Petrus kende niet het gevaar waarin hij verkeerde. Zijn zelfvertrouwen misleidde hem. Hij meende dat hij wel weerstand kon bieden aan de verzoeking. Maar binnen enkele uren kwam de proef en onder vervloeking en eden verloochende hij zijn Heer. Toen het gekraai van de haan hem herinnerde aan de woorden van Christus, keerde hij zich, verrast en geschokt over wat hij zojuist had gedaan, om en keek naar zijn meester. Op dat ogenblik zag Christus naar Petrus, en door die bedroefde blik, waarin liefde en medelijden voor hem samengingen, begreep Petrus zichzelf. Hij ging naar buiten en weende bitter. Dit blik van Christus had zijn hart gebroken. Petrus was op een keerpunt gekomen en had bitter berouw over zijn zonde. Hij was als een tollenaar in zijn berouw en bekering, en evenals de tollenaar vond hij barmhartigheid. De blik van Christus gaf hem de verzekering van vergiffenis. Nu was zijn zelfvertrouwen verdwenen. Nooit weer werden de vroegere pochende uitspraken herhaald. Na zijn opstanding stelde Christus Petrus 3 maal op de proef. Simon, zoon van Johannes, zei hij, "Hebt gij mij waarlijk lief, meer dan deze?" Petrus verhief zich nu niet boven zijn broeders. Hij deed een beroep op hem, die zijn hart kon lezen. "Heere, gij weet alles, gij weet dat ik u lief heb." Johannes 31, vers 15 en 17. Toen kreeg hij zijn opdracht, een werk veelomvattender en fijngevoeliger dan voorheen hem werd aangewezen. Christus gebood hem de lammeren en de schapen te voeden. Toen Christus op deze wijze aan Petrus de zorg voor zielen toevertrouwde, waarvoor hij zijn leven had gegeven, gaf hij hem het sterkste bewijs van vertrouwen in zijn verandering. De voorheen rusteloze, pochende discipel, vol zelfvertrouwen, was bescheiden en berouwvol geworden. Van nu af volgde hij zijn Heer in zelfverloochening en zelfopoffering. Hij had deel aan het lijden van Christus, en wanneer Christus gezeten zal zijn op de troon zijner heerlijkheid, zal Petrus deel hebben aan zijn heerlijkheid. Het kwaad dat tot de val van Petrus leidde en dat de Farizeeër buiten de gemeenschap met God sloot, blijkt de ondergang van duizenden te zijn. Niets is voor God zo aanstootgevend of zo gevaarlijk voor de mens als trots en zelfgenoegzaamheid. Dit is van alle zonden de meest hopeloze en ongeneeslijke. De val van Petrus kwam niet ineens, maar geleidelijk. Zelfvertrouwen bracht hem ertoe te menen dat hij gered was, en stap voor stap ging hij verder op deze weg, tot hij ten slotte zijn meester verloochende. Wij kunnen nooit zonder gevaar op onszelf vertrouwen, of menen dat wij aan deze zijde van het graf veilig zijn voor verzoeking. Wie de heiland aannemen moeten, hoe oprecht hun bekering ook is, nooit zeggen of voelen dat zij gered zijn. Dit is misleidend. Iedereen moet leren hoop en geloof te koesteren, maar zelfs wanneer wij ons aan Christus overgeven en weten dat Hij ons heeft aangenomen, zijn we niet buiten het bereik van verzoeking. Gods woord luidt, velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren. Alleen wie de beproeving doorstaat, zal de kroon des levens ontvangen. Daniël 12, vers 10 en Jacobus 1, vers 12. Wie Christus aannemen en in hun spontane vertrouwen zeggen, ik ben gered, lopen het gevaar op zichzelf te vertrouwen. Zij verliezen hun eigen zwakte en gedurige behoeften aan Gods kracht uit het oog. Ze zijn niet voorbereid op de plannen van Satan, en als zij verzocht worden, vallen velen, evenals Petrus, in de diepte van de zonde. Wij krijgen de raad, wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. 1 Korinthe 10, vers 12. Onze eigen beveiliging is het voortdurend wantrouwen van onszelf en volkomen op Christus vertrouwen. Petrus moest zijn eigen karakterfouten en zijn behoeften aan de macht en de genade van Christus leren kennen. De Heer kon hem de beproeving niet besparen, maar hij had hem voor de nederlaag kunnen bewaren. Als Petrus bereid was geweest acht te slaan op de waarschuwing van Christus, zou hij biddend gewaakt hebben. Hij zou onder vrees en beven hebben gewandeld, opdat hij niet zou struikelen. Hij zou van God hulp hebben ontvangen, zodat Satan niet de overwinning zou hebben behaald. Petrus viel omdat hij zelfvoldaan was. Door berouw en ootmoed werden zijn voeten weer op het rechte pad gebracht. Iedere berouwvolle zondaar kan door het verslag van zijn ervaring bemoedigd worden. Hoewel Petrus zwaar gezondigd had, werd hij niet verlaten. De woorden van Christus, "Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken," stonden in zijn hart gegrift. Lucas 22, vers 32. Te midden van bittere zelfverwijt schonk dit gebed en de herinnering aan Christus' blik vol liefde en medelijden hem hoop. Na zijn opstanding dacht Christus aan Petrus en gaf aan de engel de boodschap voor de vrouwen: "Gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea, daar zult gij hem zien," Marcus 16, vers 7. Het berouw van Petrus was aanvaard door de heiland die de zonde vergeeft. Hetzelfde medeleven dat Petrus redde, geldt voor iedereen die aan verzoeking is bezweken. Het is het speciale doel van Satan om mensen tot zonde te verleiden en hen daar te laten, hulpeloos en bevend, bang om vergeving te vragen. Maar waarom zouden wij vrezen als God heeft gezegd: "Men grijpen mijn bescherming aan en maken vrede met mij," Jesaja 27, vers 5. Elke voorziening is getroffen voor onze zwakheden, alle mogelijke bemoediging aan ons geboden om tot Christus te komen. Christus heeft zijn gebroken lichaam geofferd om Gods erfdeel terug te kopen en de mens nog een kans te geven. Daarom kan hij ook volkomen behouden wie door hem tot God gaan, daar hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Hebreeën 7, vers 25. Christus kwam tussen beiden voor het verloren mensdom door zijn smetteloos leven, zijn gehoorzaamheid en zijn dood aan het kruis van Golgotha. En nu pleit de leidsman van onze zaligheid voor ons. Niet zoals een smekeling, maar als een overwinnaar die aanspraak maakt op grond van zijn overwinning. Zijn offer is volkomen en als onze pleitbezorger doet hij het werk dat hij zelf verkoos, terwijl hij God het wierookvat voorhoudt met daarin zijn eigen vlekkeloze verdiensten en de gebeden, belijdenissen en dank van zijn volk. Aangenaam door de welriekende geur van zijn gerechtigheid, stijgen deze als een lieflijke rook op tot God. Het offer wordt aanvaard en vergeving bedekt alle zonden. Christus heeft beloofd dat hij onze plaatsvervanger en borg zal zijn en hij gaat aan niemand voorbij. Hij die niet kon verdragen dat menselijke wezens blootgesteld zouden zijn aan de eeuwige ondergang, zonder zijn leven voor hen te geven, zal vol medelijden en medegevoel neerzien op iedereen die beseft dat hij zichzelf niet kan redden. Hij zal op geen enkele bevende smekeling neerzien zonder deze op te richten. Hij die door zijn eigen verzoening aan de mens een oneindige bron van zedelijke kracht heeft verschaft, zal deze kracht zeker voor ons gebruiken. Wij mogen onze zonden en zorgen aan zijn voeten neerleggen, want hij heeft ons lief. Elk woord en elke blik van hem nodigt ons uit hem te vertrouwen. Hij wil ons karakter maken en vormen naar zijn eigen wil. Satan heeft met al zijn trawanten niet de macht om een enkele ziel die zich met een eenvoudig vertrouwen aan God toevertrouwt te overwinnen. Hij geeft de moeder kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Jesaja 40, vers 29. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1, vers 9. De Heere zegt: "Allen, erken uw ongerechtigheid, dat gij van de Heere uw God zijt gevallen." Jeremia 3, vers 13. "Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal ik u reinigen." Ezechiël 36, vers 25. Maar wij moeten onszelf kennen. Deze kennis zal berouw tot gevolg hebben, voordat wij vergeving en vrede kunnen vinden. De Farizeeër had geen overtuiging van zonde. De Heilige Geest kon niet aan hem werken. Zijn hart was gehuld in een zelfgerechtigde wapenrusting, die Gods pijlen, gericht door de hand van de engelen, niet konden doordringen. Christus kan alleen iemand redden die weet dat hij een zondaar is. Hij is gekomen om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, de gevangenen loslating te verkondigen en aan de blinden het gezicht. Lucas 4, vers 18. Maar die gezond zijn hebben geen geneesheer nodig. Lucas 5, vers 31. Wij moeten onze ware toestand kennen als wij onze behoeften aan Christus en hulp willen voelen. Wij moeten het gevaar kennen waarin wij ons verkeren, wanneer wij een schuilplaats zullen zoeken. We moeten de pijn van onze wonden voelen eer wij naar genezing verlangen. De Heer zegt, omdat gij zegt, ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en ik heb aan niets gebrek. En gij weet niet dat gij zijt de ellendige en de jammerlijke en arme en blinde en naakte. Ik raad u aan van mij te kopen goud dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk mag worden en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uw naaktheid niet zichtbaar worden. En oogzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij mocht zien. Openbaring 3, vers 17 en 18. Het goud, gelouterd in het vuur, is het geloof dat door de liefde werkt. Alleen dit kan ons met God in harmonie brengen. Wij kunnen actief zijn en veel werk doen, maar zonder een liefde, zoals de liefde in Christus hart, kunnen wij nooit gerekend worden tot het hemels gezin. Niemand kan uit zichzelf zijn dwalingen kennen. Arglistig is het hart boven alles. Ja, verderfelijk is het. Wie kan het kennen? Jeremia 17, vers 9. De lippen kunnen geestelijke armoede belijden, waarmee het hart niet instemt. Terwijl iemand tot God spreekt over de armoede van geest, kan zijn hart gezwollen zijn door de bedrieglijkheid van zijn eigen superieure nederigheid en verheven gerechtigheid. Slechts op één manier kan een ware zelfkennis verkregen worden. Wij moeten op Christus zien. Onbekendheid met Hem maakt de mensen zo trots op hun eigen gerechtigheid. Als wij nadenken over Zijn reinheid en uitnemendheid, zullen wij onze eigen zwakheid en armoede in hun ware licht zien. Wij zullen zien dat wij hopeloos verloren zijn, bekleed met het kleed van zelfvoldaanheid, zoals dat van elke andere zondaar. Wij zullen beseffen dat wanneer we ooit gered willen worden, dit niet zal zijn door onze eigen goedheid, maar door Gods oneindige genade. De gebeden van de tollenaar werd verhoord, omdat hieruit een onafhankelijkheid bleek die zich uitstrekte tot Gods almacht. De tollenaar schaamde zich voor zichzelf. Dat moet het geval zijn met iedereen die God zoekt. De smekeling moet door geloof, een geloof dat alles zelfvertrouwen teniet doet, beslag leggen op Gods oneindige macht. Uiteindelijke vormen zullen nooit de plaats van eenvoudig geloof en totale zelfverloochening innemen. Niemand is hiertoe echter uit eigen kracht in staat. Wij kunnen Christus slechts vragen dit werk te doen. Dan zal de taal van het hart zijn, red mij ondanks mijzelf, ondanks mijn zwakke, onchristelijke eigen ik. Heer, neem mijn hart, want ik kan het u niet geven. Het is van u. Bewaar het rein, want ik kan het niet voor u bewaren. Kneed mij, vorm mij, richt mij op in een zuivere, geheiligde atmosfeer, waar de rijke stroom van uw liefde door mijn leven kan stromen. Dit opgeven van het eigen ik moet niet alleen aan het begin van het christelijk leven plaatsvinden, maar bij elke stap naar de hemel moet het worden vernieuwd. Onze goede werken zijn afhankelijk van de macht buiten onszelf. Daarom moet er een gedurig verlangen zijn van het hart naar God. Een aanhoudend, hartbrekend belijden van zonde en een vernederen van onszelf voor Hem. Alleen door een aanhoudende verloochening van onszelf en afhankelijkheid van Christus kunnen wij veilig gaan. Hoe meer wij Jezus naderen en hoe duidelijker wij de reinheid van zijn karakter onderscheiden, des te duidelijker zullen wij de uitnemende grootheid van de zonde zien en des te minder zullen wij onszelf wensen te verheffen. Zij die door God heiligen worden genoemd, zijn de laatste die hun eigen goedheid pronken. De apostel Petrus werd een getrouwe dienaar van Christus. Hij werd buitengewoon geëerd met goddelijk licht en met goddelijke kracht. Hij had een daadwerkelijk deel in het bouwen van de gemeente van Christus. Nooit echter heeft Petrus de vreselijke ervaringen van zijn vernedering vergeten. Zijn zonde was vergeven, maar toch wist hij goed dat alleen de genade van Christus de zwakheid van karakter die zijn val had veroorzaakt, kon versterken. Hij vond in zichzelf niets waarop hij zich kon beroemen. Niet één van de apostelen of profeten heeft ooit beweerd zonder zonde te zijn. Mensen die dicht bij God hebben geleefd, die liever hun leven wilden opofferen dan bewust de verkeerde daad te begaan, mensen die door God zijn geëerd met goddelijk licht en goddelijke kracht, hebben de zondigheid van hun eigen natuur beleden. Ze hebben niet op vlees vertrouwd en geen aanspraak gemaakt op eigen gerechtigheid, maar ze hebben volkomen vertrouwd op Christus' gerechtigheid. Dat zou het geval zijn met allen die Christus aanschouwen. Ons berouw zal bij elke stap in het christelijk leven dieper worden. De Heere zegt tot hen die Hij vergeven heeft, die Hij erkent als de zijne, dan zult gij terugdenken aan uw boze wandel en aan uw handelswijze die niet goed was, en gij zult van uzelf walgen. Ezechiël 36 vers 31. Verder zegt hij, ik zal mijn verbond met u oprichten, en gij zult weten dat ik de Heere ben, opdat gij de herinnering bewaart en u schaamt, en gij wegens uw schande uw mond niet meer open doet. Wanneer ik voor u verzoening doe, voor alles wat gij hebt gedaan, luidt het woord des Heere, Heere. Ezechiël 16, vers 62 en 63. Dan zal uit onze mond geen zelfverheerlijking worden gehoord. Wij zullen weten dat wij alleen door Christus aanvaardbaar zijn. De belijdenis van de apostel zal de onze zijn. Ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont, Romeinen 7 vers 18. Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Galaten 6 vers 14. Hiermee in overeenstemming luidt het gebod, blijf uw behoudenis bewerken met vrezen en beven, want God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u bewerkt. Filippenzen 2 vers 12 en 13. God zegt u niet dat u bang moet zijn dat hij zijn belofte niet zal vervullen, dat zijn geduld uitgeput zal raken of dat zijn medeleven verkoelt. Wees liever bang dat uw wil niet ondergeschikt zal zijn aan de wil van Christus, dat uw geërfde of aangeleerde karaktertrekken uw leven zullen beheersen. God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Koester vrees dat u zelf zult staan tussen uw eeuwige leven en de grote meester. Vrees dat uw eigen ik, het hoge doel, dat God u wil doen bereiken, in de weg staat. Wees bang om op uw eigen krachten te vertrouwen. Vrees uw hand terug te trekken uit de hand van Christus en te trachten uw weg door het leven te gaan zonder zijn gedurige tegenwoordigheid. Wij moeten alles schuwen wat trots en zelfvoldaanheid kan aanmoedigen. Daarom moeten wij ons er zelf voor hoeden te vleien of te luisteren naar vleierijen of lof. Het is Satans werk om te vleien. Hij werkt zowel door vleierij als door aanklagen en veroordelingen. Zo probeert hij de ondergang van de mens te bewerkstelligen. Wie mensen prijzen, worden door Satan als zijn werktuigen gebruikt. Werkers van Christus moeten alle lovende woorden ver van zich houden. Het eigen ik moet op de achtergrond blijven. Alleen Christus moet groot gemaakt worden. Op Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed, moet ieder oog worden gericht en tot Hem moet de lof uit ieder hart opstijgen. Openbaring 1 vers 5. Het leven waarin de vreze des Heren wordt gekoesterd, zal geen droevig of somber leven zijn. De afwezigheid van Christus werpt een schaduw op het gelaat en maakt het leven tot een pelgrimstocht vol zuchten. Zij die bezield zijn met zelfvoldaanheid en eigen liefde, voelen niet de behoeften aan een liefdevolle, persoonlijke verbondenheid met Christus. Het hart dat niet op de rots is gevallen, is trots op het feit dat hij ongebroken is. De mensen verlangen naar een godsdienst van prestige. Ze willen gaan op een weg die breed genoeg is om hun eigenschappen met zich mee te nemen. hun eigen liefde, liefde voor populariteit en lof, sluit de heiland buiten hun leven en zonder hem is er somberheid en schaduw. Wanneer Christus echter in het hart woont, is er een bron van vreugde. Voor alle die hem hebben aangenomen, geldt blijdschap als het sleutelwoord in Gods woord. Want, zo zegt de hoge en verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de heilige is, in de hoge en in het heilige woon ik, en bij de verbrijzelde en vernederde van geest, om de geest der nederige en het hart van de verbrijzelde te doen opleven. Jesaja 57 vers 15. Toen Mozes zich in de kloof van de rots had verborgen, zag hij Gods heerlijkheid. Wanneer wij ons verbergen in de rots die geslagen is, zal Christus ons bedekken met zijn doorboorde hand en wij zullen horen wat de Heere tot zijn dienstknechten zegt. Evenals aan Mozes zal God zich aan ons openbaren als barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw, die goede tierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtredingen en zonde vergeeft. Exodus 34, vers 6 en 7. Het verlossingswerk omvat gevolgen waarvan de mens ter nauwe nood enige begrip heeft. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor diegenen die hem liefhebben. 1 Korinthe 2, vers 9. Wanneer de zondaar door de macht van Christus getrokken het opgerichte kruis nadert en zich daarvoor neerwerpt, is er een nieuwe schepping. Hij krijgt een nieuw hart. Hij wordt een nieuwe schepping in Jezus Christus. 2 Korinthe 5, vers 17. Heiligheid kan geen verdere eisen stellen. God rechtvaardigt hem die uit het geloof in Jezus is. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Romeinen 3, vers 26 en 8, vers 30. Hoewel de schande en de ontaarding door de zonde groot is, zal de eer en de verheffing door de verlossende liefde nog groter zijn. Aan mensen die streven naar gelijkheid met het goddelijk beeld, wordt een gave geschonken uit de hemelse schatten, die hen zelf hoger plaatst dan de engelen die nooit gezondigd hebben. Zo zegt de Heere, Israëls verlosser, zijn heilige, tot de diepe verachte die bij het volk verafschuwde. Koningen zullen dit zien en opstaan, vorsten die zich nederbuigen ter wille van de Heere die getrouw is, die u verkoren heeft. Jesaja 49 vers 7. Want een ieder die zich verhoogt, zal vernederd worden, en wie zich vernedert, die zal verhoogd worden. Lucas 18 vers 14. Noot: dit hoofdstuk is gebaseerd op Lucas 18 vers 9 tot en met 14.